Over vreugde gesproken. Waar kun je beter zijn dan op een feest? Op twee feesten. En dat is wat de Bijbel ons vanochtend aanbiedt. Twee feesten voor de prijs van één. In Marcus hoofdstuk 6. En ik nodig u uit om dat met mij op te zoeken. Marcus hoofdstuk 6. Daar vinden we een korte beschrijving van twee feesten. En we gaan die vanochtend met elkaar vergelijken, maar we gaan ze eerst lezen. Het is een lang stuk van vers 21 tot 44, maar ik ga het helemaal voorlezen. Marcus 6, vers 21. En toen er een geschikte dag aangebroken was en Herodes op zijn verjaardag een maaltijd had aangericht voor zijn rijksgroten en de oversten over duizend en de voornaamsten van Galilea, kwam de dochter van deze Herodias binnen en danste. En zij behaagde Herodes en degenen die mee aanlagen. Toen zei de koning tegen het meisje, vraag van mij wat je maar wilt en ik zal het je geven. En hij zwoer haar, wat je van mij ook maar vraagt, ik zal het je geven tot zelfs de helft van mijn koninkrijk. En zij ging weg en zei tegen haar moeder, wat zal ik vragen? En die zei, het hoofd van Johannes de Doper. En zij ging meteen naar binnen, liep haastig naar de koning toe en vroeg, ik wil dat u mij ogenblikkelijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. En de koning werd zeer bedroefd, maar wilde haar, omwille van de eden en omwille van hen die mee aanlagen, niet afwijzen. En de koning stuurde meteen een scherprechter en beval zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis. En hij bracht zijn hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje, en het meisje gaf het aan haar moeder. En toen zijn discipelen dit hoorden, kwamen zij en namen zijn dode lichaam weg en legden het in een graf. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit, want er waren er velen die kwamen en die gingen, en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En ze vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigten zagen hen weggaan en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En zij kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontfermingen bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat ze naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want ze hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei, geeft u hun te eten? En ze zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen zij te weten gekomen waren, zeiden zij, 5 en 2 vissen. En hij droeg hun op om allen in groepen te gaan laten zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten 12 manden vol met stukken brood op en wat over was van de vissen, en die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. U merkt, het gaat hier om 2 feesten, 2 banketten eigenlijk. 2 koninklijke galadinees, maar die verschillen dag en nacht van elkaar. Het is een groter contrast, is bijna niet mogelijk. Het eerste vindt plaats in een paleis voor een select gezelschap VIP's. Het tweede vindt plaats geïmproviseerd ergens op een woeste plaats in de open lucht voor de massa. Het gepeupel, zouden wij zeggen. Het eerste is waarschijnlijk een schitterende accommodatie vol met candlelight. Het andere is op straat, in de vrije natuur. En het eerste feest, dat van Herodes, eindigt met een onvoorstelbare vreedheid, een hoofd op een schotel. Het andere eindigt met overvloed en verzadiging en zegen. U merkt 2 feesten, 2 contrasten. En vanochtend stel ik voor dat we dit eens in detail gaan. En ik heb het u wat gemakkelijker gemaakt, ja, het staat al klaar. de twee feesten. Ik heb een aantal kenmerken op een rijtje gezet en we gaan ze één voor één overlopen. En stilletjes aan gaan we dat ook naar onszelf kunnen toetrekken. Als we eens kijken naar... Als dat werkt... Ja. Deze reageert niet, dus als je misschien de volgende dia kan tonen. Ja. Als we kijken, wie is de gastheer van beide feesten? Op het eerste feest is het uiteraard koning Herodes. Maar wat voor een koning is dat eigenlijk? Hij is zo zwak als maar zijn kan. Hij is meer een marionet dan een koning. Hij valt werkelijk over heel de lijn. Zijn zwakheid is pijnlijk, als je het wat meemaakt. Hij wordt gemanipuleerd door zijn vrouw, door Herodias. Dan bezwijkt hij voor de vrouwelijke charmes van dat jonge meisje, van een danseresje. Zoals een man kan reageren op danseresjes. Zijn beoordelingsvermogen had helemaal in rook op. Dus de koning is zijn gezond verstand kwijt omwille van dat danseresje. Hij is het slachtoffer van zijn eigen grootspraak. Hij zit daar met al die nobele mensen aan tafel en hij doet een eed en dan kan hem niet meer terugkrabbelen. En ja, hij buigt eigenlijk voor die nobelen daar aan tafel. Zijn gezichtsverlies, ja, daar durft hij niet toegeven, dus hij doet maar mee. En uiteindelijk, als koning, doodt hij, of laat hij doden, een van zijn eigen onderdanen. Wat voor een koning is dat eigenlijk? Hij laat een van zijn eigen onderdanen onthoofden. Wat een koning. Als je het daarmee contrasteert met de Heer Jezus, dat is pas een koning. Hij treedt op als een goede herder die bekommerd is om zijn onderdanen, die daar die massa ziet en zijn hart breekt over de sukkels die ze zijn, de stakkers, de arme mensen die ze zijn. En als een goede herder voorziet hij zijn kudde van voedsel. Wat een contrast tussen de gastheren op die twee feesten. Een marionet en een ware, echte herder. Koning. Ik probeer nog eens. Ja. Filip, als je de volgende... Of Erwin, als je de volgende... Ja, oké, de gasten. Wie zijn de gasten? Wel, als je op het eerste feest aanwezig wilde zijn, dan had je een uitnodiging nodig. Je kwam daar niet zomaar binnen. Je moest daar tot de elite van die tijd behoren. Het waren de notabelen, zouden wij zeggen, van die tijd. Dus ze worden echt in het lang en het breed opgenoemd. De rijksgroten, de oversten over 1000, de voornaamsten van Galilea. Werkelijk een select gezelschap. En wie zijn de gasten op het feest van Jezus? Mensen zonder naam. De anonieme massa, de man en vrouw in de straat. Een 5000-tal mensen die zich vanuit de dorpen naar die plek hadden begeven. En men schat dat er in Galilea in die tijd ongeveer 200 dorpen waren. Je moet dus de rekening maken om tot 5000 mensen te komen van 200 dorpen. Dus daar was werkelijk een leegloop van die dorpen die allemaal naar die plaats daar in de woestijn naar Jezus gekomen zijn. En hij noemt ze en zijn gasten, het zijn schapen die geen herder hebben. En hij wil werkelijk voor die gasten een maaltijd aanrichten. Dat is wat een goede koning doet, wat een goede koning moet zijn. Een herder voor zijn kudde en geen huurling die zijn eigen kudde vastpakt en ze een kop kleiner maakt. Jezus is de goede herder en daarmee begint hij het Oude Testament te vervullen, waarin Ezechiël sprake is dat God een goede herder opnieuw aan Israël zal geven. En Jezus treedt nu hierop als die goede herder. De volgende dia. Na de gastheer en de gasten. Wat zijn de omstandigheden? Wel, het speelt zich af, het eerste feest, op zijn verjaardag. Er zijn maar een paar mensen in de Bijbel die hun verjaardag vieren. Gisteren mochten wij toevallig bij iemand zijn verjaardag gaan vieren, maar dit is zo een verjaardag van Herodes. Nu, een verjaardag, dat is nu een geschikte dag om cadeaus te krijgen, maar vooral, en nog veel meer, een geschikte dag om dankbaar te zijn. Is het niet, als we zelf onze verjaardag mogen vieren, dan is dat werkelijk een dag om stil te staan en over te lopen van dankbaarheid. Heer, dank u dat u mij dat voorbije jaar gegeven hebt. En dank u dat ik een nieuw jaar aangeboden krijg. Maar dat is niet het geval bij Herodes. Het moest een geweldig feest worden, zijn feest. Hij zou het middelpunt van alles zijn. God speelt hier absoluut geen rol op zijn feest. Hij was het middelpunt van alles. En hij wil daar werkelijk, hij wil daar de macho uithangen. Hè, tot en met, hij laat een danseresje opvoeren en dan is hij zo ingenomen. Ik kan het me voorstellen, hè, dat hij recht staat en voor heel zijn publiek zegt, dochtertje zegt hem, vraag maar wat je wilt, ik zal het u geven. En dan met zijn grootspraak tot zelfs de helft van mijn koninkrijk toe. Hij weet natuurlijk dat ze dat niet gaan vragen, maar hij wil een geste doen, hè, zo'n de grote man. Hè. Hij wil zijn portefeuille bovenhalen, vraag maar wat je wil. En dan vraagt ze, ik wil het hoofd van Johannes de Doper. En dan staat er, kijk eens in vers 26, en de koning werd zeer bedroefd op zijn eigen verjaardag. Dat is het lot van diegenen die hun verjaardag vieren zonder Christus. Hij werd zeer bedroefd in plaats van gejuich en gejubel, in plaats van te vieren. Ai, het feest stort in elkaar, want dat had hem niet verwacht. En hij had zichzelf onder ede, hij had een eed gezworen, vooral die chique notabelen, en nu durft hem niet meer terug. De lafheid komt naar boven en hij staat daar voor Piet Snot op zijn verjaardag en hij durft niet. In zijn hart wil hij dat niet. Want hij had eigenlijk wel sympathie voor Johannes de Doper. Hij hoorde hem graag en hij sprak graag met Johannes de Doper. Maar ja, hij durft niet meer terug. De laffe man durft niet meer terug. Met al die belangrijke gasten om hem heen. En hij gaat bergaf. Hij gaat kopje onder op zijn eigen verjaardag. Wat een trieste figuur, wat een triest einde. En als we daarop kijken naar de Heer Jezus, die na de dood van Johannes de Doper, als het ware, zich wil afzonderen, naar een eenzame plaats wil gaan, de rust opzoekt, het contact met de Heer, met zijn vader opzoekt, aan zijn discipelen rust wil geven. Hij zocht de stilte op om het verdriet te verwerken en misschien om zich op hetzelfde lot voor te bereiden, want hij wist, dit zal ooit ook mijn lot zijn en het zal het lot van mijn discipelen zijn. Een kopje kleiner worden gemaakt, lijden omwille van de goede keuze. Waar speelt het zich allemaal af? Wel, het eerste wordt niet letterlijk zo genoemd, maar we gaan ervan uit dat het zich in het paleis van Herodes heeft afgespeeld. Zijn banket zal zich hoogstwaarschijnlijk in het paleis hebben afgespeeld. Maar waar speelt het feest van de Heer Jezus zich af? Wel, in vers 31 staat er een eenzame plaats. Vers 32, een eenzame plaats. En de discipelen zeggen nogmaals in vers 35, deze plaats is eenzaam. Dus het speelt zich af op een verlaten plekje. Maar er wordt één mooi detail aan toegevoegd. Echt heel, heel opvallend, in vers 39. Hij droeg hen op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. Wat een mooi detail. Daar in die woestenij heeft de Heer Jezus een mooi plekje groen gras, een soort oaseke, uitgezocht. Daar, ik hoor dat er naar Israël wordt gegaan, wel, dat is een dor land, dat is heel droog. Wel, zeker op de plateaus en zo, het is droog, maar de Heer Jezus heeft het klaargespeeld om daar een groen plekje te vinden. Daar speelt zijn feest zich af. De leerlingen zien alleen maar de godverlatenheid van de plek. Het is al laat en het is eenzaam hier, er is hier niks. Maar de Heer Jezus ziet het groene gras. En het is als het ware, we hebben het lied al toevallig gezongen vanochtend, het is als het ware dat hij die kudde van 5000 man laat neerzitten in grazige weiden. Dat is de vervulling van Psalm 23 dat we hier zien. Hij laat zijn schaapjes neerliggen in grazige weiden en hij biedt hen een banket aan. Hij doet hun beker overvloeien. Hij zorgt voor hen. Als we dan kijken naar het voedsel dat voorzien wordt. dan zien we dat het bij Herodes verschrikkelijk is. Dit kun je bijna niet voorstellen dat dat ooit echt gebeurd is, maar het is echt gebeurd. Er komt daar een kelner binnen met een zilveren schotel en hij doet dan dat ding is eraf en daar ligt een scalp op. Een hoofd, het hoofd van Johannes de Doper. Het paleis van Herodes wordt eigenlijk een slachthuis. Het is zelfs nog erger. Zijn paleis ontaardt, zijn feest ontaardt eigenlijk in een ordinaire fastfoodtent. Heb je gezien hoe rap het allemaal moet gaan? Moet eens kijken van in vers 25. En zij ging meteen naar binnen, liep haastig naar de koning toe en vroeg: ik wil dat u mij ogenblikkelijk op een schotel het hoofd... Het kan hier rap genoeg gaan, dat is fastfood. Je gaat aan de toast staan, ik wil een hamburger dit en dat. En of binnen een minuut moet dat er zijn. Wel, dat is wat er staat, wat er gebeurt bij Herodes. En vers 27, en de koning stuurde meteen een scherprechter. Het kan niet rap genoeg gaan, een ordinaire fastfoodtent. Als we daarentegen kijken bij de Heer Jezus, vooraleer hij fysiek voedsel aan deze mensen geeft, heeft hij eerst geestelijk voedsel. Vers 34, en hij begon hun veel dingen te onderwijzen. Met andere woorden, het was niet eens een korte overdenking dat hij gaf. Hij begon hun veel dingen te onderwijzen. Ik denk dat het een serieuze Bijbelstudie geweest zal zijn dat hij heeft gesproken. En daarna pas komt de maaltijd. Eerst het geestelijk voedsel en dan deelt hij de maaltijd met deze mensen. En toch krijgt ook het feest van Jezus eigenlijk een macaber toontje. Want is het u opgevallen op welke manier de maaltijd beschreven wordt? Kijk nog eens in vers 41. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden. En in feite hoefde dat er niet bij te staan. Het is normaal dat die broden... Maar Marcus heeft dat detail er speciaal aan toegevoegd. Het is als het ware een voorafspiegeling van zijn lichaam dat ooit gebroken zal worden tijdens zijn bediening op aarde. Dus de spijziging wordt als het ware al een voorafbeelding van het evangelie. En net zoals het hoofd van Johannes de Doper aangeboden zal worden, zal ook het lichaam van Jezus aangeboden worden, gebroken voor de wereld. Hij is het brood dat gebroken zal worden. De motivatie. Waar was Herodes mee bezig op zijn feest? Met maar één ding, waar veel mannen vandaag de dag ook mee bezig zijn. Hoe kom ik over bij anderen? Dat is zo belangrijk voor onze tijd en voor onszelf ook. Hoe kom ik over? Er telde maar één ding, zijn imago. Wat zullen de gasten van mij vinden? Kijk eens naar mijn feest, overvloed in wijn en overvloed in eten. En dan zijn eed die hij daar plechtig belooft. Ik heb alles in de hand. Zijn imago, dat is het alles maar wat telde. Vraag wat u maar wilt, ik zal het u geven. Dat is de man, hè. Allee, ik zal het dus bewijzen. Vraag maar wat je wilt, ik zal ervoor zorgen. Als een echte macho wil hij scoren voor zijn publiek. En daartegen, waar is het de Heer Jezus om te doen? Wat is zijn motivatie? Wel, zijn barmhartigheid voor die massa. Zijn barmhartigheid, zijn gebroken hart voor die schapen zonder herder. Hij wordt met innerlijke ontferming over hen bewogen. Ik kan me dat niet voorstellen bij Herodes. Die is met zichzelf bezig. Maar de Heer Jezus wil de rust. Hij wil de rust voor zijn discipelen. En hij denkt aan die verloren schapen om hem heen. En als 5000 mannen u komen lastigvallen, dat zuigt al uw energie weg. Maar de Heer Jezus is er voor de anderen. Hij bekommert zich om het welzijn van de anderen. Het welzijn van de ander gaat voorop. Dat is de Heer Jezus die we volgen en die u hopelijk ook volgt. Door welke overtuiging worden ze gedreven? Wel, Herodes moet eigenlijk een zeer innerlijk verscheurd man geweest zijn. We zien hier wel zijn zielenstrijd aan het werk. In vers 20, ik heb dat nu gelezen, We moeten het misschien maar eens opzoeken. In vers 20 staat er: Herodes was bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilig man was. En hij beschermde hem. En als hij hem aangehoord had, ondernam hij vele dingen en hij luisterde graag naar hem. Dus Herodes was zeer sympathiek, had veel sympathie voor Johannes. Hij heeft dikwijls privéafspraken met hem gemaakt daar in de gevangenis. En hij had respect voor hem. Hij wist dat die man iets had dat hij zelf niet had. Hij was rechtvaardig en heilig. En dan op zijn feest wordt hij eigenlijk met zijn rug tegen de muur gedrongen en hij moet, hoewel hij dat niet wil, beloven om Johannes te laten onthoofden. Dus kun je je dat voorstellen, hoezeer dat die man verscheurd moet zijn geweest van binnen. De innerlijke verdeeldheid komt naar boven op zijn feest. Hij wordt geslingerd tussen zijn vrouw, Herodias, en zijn sympathie voor Johannes. En hij kiest, jammer genoeg, voor Herodias. Zo laf is hij dat hij niet durft te kiezen voor Johannes. Later, we gaan dat nu niet opzoeken, later zal hij ook Jezus te spreken krijgen. En hij zal ook zeer benieuwd zijn naar wat Jezus te zeggen heeft. En uiteindelijk zal hij ook Jezus afwijzen en veroordelen. Dus die man is werkelijk innerlijk verdeeld. Hij durft niet te kiezen, alleen hij kiest voor de gemakkelijkste weg. Om zijn imago in stand te houden. En hij durft niet naar buiten te komen om zijn hart aan de Heer te geven. Hij durft het niet. Ik heb echt te doen met Herodes. Het is een triestige figuur. Hij wil de man zijn en is een marionet. Hij wil pronken en stoeven en het is een zielepoot tot en met. En daartegenover staat de Heer Jezus. Wat is de grote zwakte van Herodes? Dat zijn het mensenvrees. Ik denk dat het daarmee samengevat kan worden. Mensenvrees, zegt het boek Spreuken, legt een valstrik. En mensenvrees, als we daar eventjes bij stil mogen blijven staan, mensenvrees betekent dat je supergevoelig bent voor wat anderen van u denken. Wat gaan ze over mij spreken? Wat vinden ze van mijn kleren? Voed ik mijn kinderen goed genoeg op om geen commentaar te hebben en de buren? Dus dat is mensenvrees, dat je altijd maar rekening houdt van wat gaan ze van mij denken en wat gaan ze van mij zeggen. En aan de ene kant wil je per se dat ze u accepteren en u prijzen en u een goeie vinden. En aan de andere kant ben je zo bevreesd om afgewezen te worden, ja, dat je eigenlijk voortdurend aan het bijsturen bent om toch maar die sympathie. Dus mensenvrees laat je altijd maar cirkeltjes draaien om toch maar te beantwoorden aan de mogelijke wensen of commentaren van anderen. En mensenvrees leidt ertoe, broeders en zusters, dat je afhankelijk wordt van anderen. En dat het oordeel van een ander hoger wordt dan het oordeel van God over u. Hij wordt onzeker. Hij moet altijd in het oog houden van wat denken ze. Hij gaat meer en meer op de anderen gaan gelijken. En dat is niet wat de Heer wil. De Heer wil dat we meer en meer op Jezus gaan gelijken en niet op wat mogelijke anderen van ons denken. Dus met andere woorden, mensenvrees is eigenlijk een vorm van afgoderij. Het oordeel van mensen verduistert het oordeel van God over uw leven. En dat is heel jammer. Het is echt een kooi waar je in terechtkomt. En het is ook niet te combineren met Jezus volgen. En Paulus, ik lees het voor, probeer ik soms mensen te behagen, zegt hij aan de Galaten. Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Dus je kunt niet tegelijkertijd altijd maar doen van wat gaan ze van mij denken en de Heer dienen, want die sluiten elkaar uit. Dat gaat niet samen. En Jezus zelf zegt, eer van mensen neem ik niet aan. Maar de fariseeën wel, hè? En dat verhindert hen om te geloven. Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? Dus Herodes, hoewel hij de machtigste man daar van het land was, is eigenlijk een toonbeeld van mensenvrees. Een klein kind, werkelijk mensenvrees. En daartegenover staat er dan de Heer Jezus. En wat is zijn ingesteldheid, zijn overtuiging? De vreze des Heren. En wat mij betreft is dat het belangrijkste zinnetje dat mij is opgevallen in vers 41. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel. En dat viel mij op. Hij keek op naar de hemel. Herodes keek naar die VIP's bij hem aan tafel. Dat was de norm voor hem. Wat gaan ze van mij denken? Hoe gaan ze stoeven achteraf over mij? En de Heer Jezus kijkt op naar de hemel. Hij is gedreven door de vrezen des Heren. En dat is voor mij eigenlijk de grootste les die ik uit heel dit stukje gehaald heb. Wat is een christen? Een christen is iemand die opkijkt naar de hemel. Van nature doen we dat niet. Van nature zijn we een Herodes, min of meer. Maar de Heer Jezus kijkt op naar de hemel. Van nature willen wij allemaal eer van mensen. Zo zitten we in elkaar, we zijn des mensen. En in de gemeente willen we ook dat ze goed van ons denken. En we zoeken de eer van elkaar. Dat is onze natuur. Maar een christen leert steeds meer en meer op te kijken naar de hemel. En het staat daar zo eenvoudig, maar dat is zo moeilijk. Als je als man en vrouw ambras hebt bijvoorbeeld, en in plaats van dan het laatste woord te willen hebben, of weer eens op de zwakheid van de ander te willen pikken, om dan te zeggen, of om dan te doen, dus naar de hemel opkijken, dat is een groot verschil. Maar dat is ook zo moeilijk in het heetst van de strijd. Of als je op het werk kunt scoren en je kunt wat voorsprong nemen op een ander, om dan te zijn naar de hemel op te kijken en te zeggen, ik ben hier om te dienen en niet om te scoren, dan dat is het grote verschil. Hij keek op naar de hemel. Wat is het resultaat, het voorlaatste kenmerk? Op zijn verjaardag is er grote droefheid bij de jarige en het eindigt met een dode. Dat is een verjaardag, volgens wereldse normen. Het eindigt in de dood. En bij de Heer Jezus is het compleet andersom. Het eindigt met een overvloed. Vers 42, zij aten allen en werden verzadigd. Een grote zegen en een grote verzadiging. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Het contrast is duidelijk. Herodes geeft het bevel om te onthoofden. Jezus geeft het bevel om te voeden. Dat is de koning die we willen volgen. En tenslotte, het eindigt met een overschotje. Heb je het gezien? Toen zijn discipelen dit hoorden, kwamen zij en namen zijn dode lichaam weg en legden het in een graf. Dat is wat er overblijft van het verjaardagsfeest van Herodes. De tafels zijn afgeruimd, maar daar ligt nog een dood lichaam waar niemand naar gekeken heeft. En zijn discipelen gaan het begraven. En de leerlingen van Jezus krijgen ook de opdracht om de overschotten op te rapen. Vers 43, en zij raapten 12 manden vol met stukken brood op en wat over was van de vissen. 12 manden. Hoeveel discipelen waren er? 12 discipelen. 1 mand per discipel. En voor mand moeten we nu niet denken aan zo'n grote korf, maar eerder aan een mandje dat je aan de riem hangt als een soort mondvoorraad voor 1 dag. Dat is wat de Heer Jezus voorzien heeft. Hij maakt voedsel voor 5000 man. En de overschot is precies 1 schoofzak per discipel. En dan denk ik, wauw, dat is formidabel. Dat iemand voor 5000 man kan koken en exact nog het overschotje kan bepalen dat nodig is voor zijn eigen werknemers. Ik vind het al moeilijk om voor 5 of 6 man de juiste hoeveelheden in te schatten als ik moet koken. Maar de Heer Jezus voor 5000 en dan nog eens een extraatje voor zijn discipelen. En ze aten allen en werden verzadigd. Er ging niemand met honger naar huis. Ik zal afronden. Ook wij gaan zo meteen eten. Het staat al klaar. Het groene gras is al voorzien. De indeling is al gemaakt. We zitten al. En straks krijgen we brood en wijn aangeboden van onze koning. En hoe gaan we naar huis? Verzadigd en voldaan? Of zijn we nog altijd een schaap dat op zoek is naar een herder? Deze mensen gingen zitten in groepen van 100 en van 50. Precies kleine gemeenten. De Heer Jezus was al bezig met zijn gemeenten als het ware in te richten over heel de wereld. Al die gelovigen, ik organiseer ze, zegt hem, in groepen van 100 en van 50. En ze gingen zitten in het groene gras. En dat is wat de gemeente in deze wereld moet zijn, denk ik. Een stukje groen gras, te midden van een duistere, dorre, verdorven wereld. Het moet anders zijn binnen de gemeente. Iedereen moet daar aan bod kunnen komen en iedereen moet zijn voedsel krijgen en iedereen moet verzadigd kunnen worden van het voedsel dat onze koning aanbiedt. En niemand van die aanwezigen had kunnen zeggen, Heer, ze hebben mij overgeslagen. Nee, ze konden allen eten. De Heer had voor de organisatie helemaal voorzien. Weet u, broeders en zusters, straks komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan zegt de Bijbel, dan pas zal er eens een banket worden voorzien. Er komt een nieuw banket. Dit is maar een aperitiefje eigenlijk. En het avondmaal dat we zo meteen gaan nemen is een voorafname. Een klein aperitief, een amuse-gulleke, als ik het zo mag zeggen, voor het grote banket dat later zal komen. Aan het einde van de tijd zal de Heer Jezus een massa samenbrengen uit alle talen, groepen, rassen, een schare die niemand tellen kan. En ze zullen allemaal verzadigd worden en eten. Ze zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, staat er. En we hebben daar een beschrijving van dat banket dat er ooit zal komen. En ik heb het overgetypt en daar gaan we mee eindigen. Jesaja beschrijft het. Op deze berg, schrijft hem, richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet met pure rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de Heer, wist alle tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Ik hoop dat u de keuze hebt gemaakt. Welke koning volg je? Herodes of Jezus? De koningen van deze wereld of die ene hemelse koning? U weet het einde van het feest. Waar is het echte feestje? Het is bij Jezus. Ik hoop dat u kiest. Amen.